Wer war das Stemmen noch bei?
Nein, nein, war nicht jetzt.
Ja. Ich habe meinen Namen noch immer beigeschrieben. Nein, das ist regeln.
Ja, dann ist wahrscheinlich hier die Dinge auch nicht mehr geldig dann. Ja, shit. Dann ist die Papier nicht mehr geldig.
Ja, und daar die Resultate nicht. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Nozizwe Dubé. Nozizwe was hier 5 jaar geleden al op bezoek. Ze was toen net geen voorzitter meer van de Vlaamse Jeugdraad. Maar heel indrukwekkend. Ja, heel indrukwekkend. Je zult straks ook wel zien waarom. Dus we dachten, wat zou er 5 jaar later van Nozizwe gekomen zijn? Verrassing. Iets heel indrukwekkend. Ja. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, ik vond het cool. Haar doctoraat is super technisch.
Ze doctoreert aan Maastricht, in de Universiteit van Maastricht, internationaal en Europees recht, ja, voor de luisteraars.
Ja, ze is bezig met wetgeving en de hoven van justitie binnen de EU.
Ja.
Super complex, maar ik vind de max in dat gesprek, hoe dat ze zo die vertaalslag maakt tussen zo de echte wereld, waar echte mensen gediscrimineerd worden, en die droge juridische, dat jargon en die super moeilijke wereld daarboven, waar dat zij dan zo in dingen probeert te veranderen, woordjes probeert te veranderen.
Ja, ja.
En dat vind ik echt een max.
Ik vind het ook cool. Ze heeft aan de Verenigde Naties rondgelopen en nog andere van die vette plekken. En we hebben zo nogal mensen te gast gehad, jonge gasten.
Ja.
Dat ik ook voel dat ik zo dat gesprek eigenlijk bijna in het Engels zou moeten zijn.
Ja, ja.
Weet je, die zijn zo... they're gone.
Ja, ja, die zijn een ander taal gewend. Zo.
Ja, die zijn een ander tempo gewend. En het is heel, ik vind het heel inspirerend om zo iemand aan tafel te hebben. Ook gewoon zo het aura dat ze uitstraalt. Zo.
Ja.
Een bepaalde stevigheid. Zo.
Ze weet wel echt waarover dat ze spreekt.
Ja, ja, echt heel indrukwekkend.
Cool, en heel leerrijk.
Ja. Ja. Cool, we hopen dat jullie evenveel van dit gesprek en van Nozizwe genieten als wij van dit gesprek genoten hebben. Als je meer wilt weten over het werk van Nozizwe of meer wilt weten over dit gesprek, dan is onze website een soort van schatkist aan informatie. Ga daar zeker eens kijken. Schrijf je ook in op onze nieuwsbrief, want daar sturen we ook regelmatig teksten uit of leestips uit. Dus dat is wel de moeite om ons ook daar te volgen. Geniet van het gesprek. Ik herinner me dat 5 jaar geleden, als we de montage deden van ons gesprek toen, met Tom en ik echt zo, mijn lief talent. Maar dan vandaag was ik dan aan het kijken naar wat je nu een bio die op de site van de Universiteit van Maastricht staat. En dan staat er zo wat je allemaal hebt uitgesproken in de laatste jaren. Dan masterrecht aan de KU Leuven. Ja, dan Undivided opgericht, een studentenbeweging aan de KU Leuven. Dat stond daar niet op, maar dat heb ik ook wel gevonden. Wat was het nog? In Venetië gezeten en dan een Award for Academic Excellence gekregen. En dan aan het Grondwettelijk Hof een internship gedaan.
Ja.
En aan bij de Verenigde Naties ook.
Ja.
Ja. Dat is fucking cool.
Ja, ik dacht, ja.
Hey, zelf, ik had hoge verwachtingen al, of wij hadden ze. We dachten, she's going places. Maar, ik weet niet, you topped him.
Ja, dat is,
zo vet, jong.
Nee, maar tegenwoordig is het wel echt zo, maar ik denk misschien is dat wel... Dat kan waarschijnlijk verschillen per universiteit en ook per faculteit, denk ik. Maar het is niet alleen voldoende om je bachelor en je master in de rechten te hebben. Tegenwoordig zijn er mensen die dan na hun eerste master in de rechten een bijkomende master gaan doen, een specialisatiemaster. Mm-hmm. Bijvoorbeeld internationaal recht, zeerecht, al die dingen.
Cool.
Milieurecht, mensenrechten, fiscaal recht, sociaal recht, al die verschillende dingen.
Mm-hmm.
En tegenwoordig doet iedereen dat. Mm-hmm. Als je rechten gestudeerd hebt. Dus ik
dat is wel
dat
de
op
standaard. Ja.
Ja, dat is echt de standaard. Maar natuurlijk al die bijkomende masters zijn heel duur.
Mm-hmm.
Dat is niet gewoon zoals...
Dat is niet deel van het normale...
Nee. Nee, absoluut niet.
Ja, echt?
Dus ik begon al zo na te denken van, oei, nee. Ik zie iedereen... bepaalde dingen te doen en mensen zijn daar al mee bezig in hun bachelor. Als je zo familie hebt die ook al rechten heb gedaan, dan zit je wel bewust van al die dingen. Dus ik vond dat zo op te merken en ik dacht van oké, dan moet ik... Ik ben niet zeker of ik dat ga kunnen betalen. Ik weet dat ik dat niet ga kunnen betalen, een bijkomende master. Maar dan ga ik gewoon moeten proberen om andere dingen te doen
Die
wel mijn cv ook een beetje kunnen doen uitsteken. Ja. Zonder die bijkomende master.
Dus hebben ze het onderwijs gedemocratiseerd, maar dan hebben ze gewoon de lat.
Ja. Ik kan alleen spreken hoog. Voor rechten. Ik weet natuurlijk niet hoe dat het is met andere faculteiten en andere opleidingen, maar dat is wel echt een trend in de rechten ondertussen. Dat
is heavy.
Ja. Dus je ziet zo iedereen na de master. Yeah. Ah, ik ga naar de College of Europe in Brugge. Maar dat is 30.000 per jaar. En dat geeft ook echt toegang tot zo'n brede netwerk. Hè? En dat helpt altijd. Maar dus ik dacht, oké, dan moet ik andere dingen zoeken. Dus dan heb ik
Dat is echt gewoon uit noodzaak.
Uit noodzaak, maar de voornaamste reden waarom dat ik recht ben gaan doen, was omdat ik vooral met mensenrechten bezig wil zijn. Mm. Mensenrechten, asielrecht... Nu non-discriminatierecht. Dat zijn zo de dingen die ik wel zo voelde van, dat is meer mijn interesse.
Ja, de veilige gebieden zo.
Ja, maar ik zag wel zo meteen dat de professoren gaan daar precies zo vanuit dat we allemaal zo big corporate lawyers worden. En dat is natuurlijk wel zo ook weer de suits imago van een advocaat.
Dat kreeg je dan ook wel.
Ja, en dat is echt wel de focus ook van de rechtenopleiding.
Ja, dus als je daar buiten eerder asielrecht en mensen dan voelde van, je hebt wel ergens anders wat input nodig om daar beter in te worden.
Ja, gelukkig voor zo'n dingen moet je niet per se een specialisatiemaster gaan doen. Dat kan je ook wel ervaring over opdoen door binnen een NGO of zo. Of
ja, een beetje naar
internationale instelling.
Gewoon even lang. Ja.
Zo, dat kan je dan ook doen.
Ja, je ziet dat je met je PhD, met de inhoud van je PhD, zit toch ook al, is het politieke er ook wel een stukje in. En daar moeten we toch ook even over hebben, over dat je zo even langs de CD&V zijn gepasseerd. Zo.
Ja.
Ik voel me daar een beetje schuldig over, want vijf jaar geleden ze zat te zeggen, alleen als je zo, ga in de politiek.
Nee.
En dan heb je dat gedaan. Ik dacht, oh. Maar dat is, hè, daar zijn even langs voor de meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen, denk ik. Wil je daarover praten of wil je daar niet van?
Ik heb daar niet echt enorm veel over te zeggen. Dat is gewoon... toen natuurlijk, dat was net na mijn mandaat als voorzitter van de jeugdraad. Ja. En van de partijen die er toen lokaal bij mij dus interviewden, aanwezig waren. Die dachten van, oké, als ik kijk naar hun programma's en ook naar hun bereidheid om mij te hebben, dan was CD&V toen een logische keuze. Maar ik denk dat ik dan wel mij meer en meer begon te... een gigantisch verschil begon te zien tussen het lokaal beleid en het nationaal beleid of regionaal beleid, zeg maar, van de partij. En dan heb ik meteen een keuze gemaakt van... Die discrepanties waren gewoon te groot van wat er op lokaal niveau zich dan afspeelde en wat grote kopstukken op regionaal of... federaal niveau, staat het te zeggen.
Ja. Wat houdt het daaraan over, zo? Hey, hoe kijkt het naar politiek daardoor? Of hoe, want je begint er misschien ook wel een stuk mee... Ik kan me voorstellen, toch wel met een soort van... geloven of hopen of... zo, en een beetje goesting ook. En dat je daarmee iets kunt doen.
In de politiek in het algemeen?
Het is niet vrijblijvend, hè, van nu op een lijst te zetten.
Mijn geloof in de politiek is toch al voor een groot stuk verdwenen.
Ja?
Maar ik moet wel daarbij zeggen dat mijn mening daarover wel gevormd is door wie ik ben en de standpunten waar ik voor sta. En eigenlijk een heel groot deel van het probleem is dat de standpunten waar ik voor sta, die... En dat is sowieso bij andere mensen ook. Maar er is geen andere politieke partij die die echt vertolkt. Eenmaal nu omdat heel basisstandpunten gewoon...
Al heel extreem ervaren.
Ja. Wat voor jou echt basis is en echt de normaalste zaak van de wereld is, is al meteen een heel extremistisch iets in het politiek veld.
Ja.
Dan moet je... En dat hoorde iedereen wel zeggen. Dan moet je enorm veel water bij de wijn doen. En dat is voor andere mensen en dat is voor andere mensen niet. En ik heb geleerd dat dat niet voor mij is. Ik kan niet. Ik kan geen water bij de wijn gooien.
Ja. Het is niet dan dat je... Je wilt zelf niet zoveel water bij de wijn doen, maar je denkt wel van... Het is wel nodig dat andere mensen dat werk doen, die water bij de wijn doen en beetje bij beetje werken aan verandering. Of hebben ze zoiets van... Ik wil geen water bij de wijn doen. En ik vind eigenlijk dat dat in de politiek gewoon ook veel te veel gevraagd wordt.
Ja, ik denk dat in het algemeen veel dingen in de wereld en dus ook in de politiek wat besproken wordt en hoe het besproken wordt en hoe erover beslist wordt, gebeurt eigenlijk op basis van wat de meerderheid wil. Of hoe de meerderheid het wil zien. Mm-hmm. Wat de meerderheid afbakent als zijnde een acceptabele manier om over iets te spreken enzovoort. En dat is oké. Dat is legitiem. Maar...
Dat is niet de bedoeling dat ze de dictatuur van de meerderheid wordt.
Ja,
daarmee.
Ik denk dat we dat misschien iets te weinig beseffen. En het ding is ook wel, ik wil daarmee natuurlijk niet zeggen dan, dat ik misschien bijvoorbeeld naar andere mensen met... een migratieachtergrond of naar vrouwen kijk die in de politiek zijn en dat ik daarmee dan zeg van oh, ik kijk een beetje neer op hen, want dat wil dat dan betekenen dat zij ook water bij de wijn doen. Ja. Nee, ik begrijp ook dat iedereen een andere manier heeft.
Ja.
Maar soms is die grens wel dun tussen proberen de wereld te veranderen in hoe dat jij het wilt zien, enerzijds, maar anderzijds een agent zijn voor alles wat je eigenlijk niet wil. Mm-hmm. Ik weet niet of dat duidelijk is.
Ja, het status quo die eigenlijk gebruikt wordt om het status quo te bestendigen.
Ja.
Zodat er kan gezegd worden van ja, maar we hebben iemand van kleur in onze partij, maar eigenlijk laten we die, geven we die zo weinig speelruimte dat die haar aanwezigheid...
Mm-hmm. Ja, en die grens is soms wel heel erg dun. En soms, je bent natuurlijk ook maar één persoon in een heel gigantische organisatie of een partij of weet ik veel. Maar ergens, dat deed me wel echt beseffen dat er wel heel veel waarheid zit in die uitspraak van Audre Lorde.
Mm-hmm. The master's tools.
Ja, you can't dismantle the master's house of the master's tools.
Mm-hmm.
Sommige structuren in de maatschappij en instellingen, die hoeven niet gereformeerd te worden of zo aangepast te worden dat iemand zoals mij erin kan.
Mm-hmm.
Dat is soms gewoon niet voldoende. Sommige van die instellingen en sommige van die organisaties, wat dan ook... Die moeten gewoon met de grond gelijk gemaakt worden opnieuw. Dan moet je gewoon opnieuw beginnen.
Ja.
Dat is denk ik een les die ik de voorbije 5 jaar heb geleerd.
Ik denk dat Olivia Rotaziba bij ons zei, dat ze over het Afrika Museum interviewen, dat als ze hun project serieus hadden genomen van het decoloniseren, dat ze het gewoon hadden moeten platsmijten en de kunst terugsturen. Hey, zo. En ik denk,
Ja, dat is een heel harde les die ik op meerdere manieren heb geleerd voor de 5 jaar. Van sommige dingen kan je gewoon niet...
Van binnenuit.
Nee, je kunt dat niet... Some things, you just can't reform them.
Ik moet denken aan uw passage bij de KU Leuven met Undivided... Is dat een plek waar je gemerkt hebt van... Ja, ik kan niet de universiteit of de KU Leuven daar van binnenuit... Ik herinner mij dat jullie dan ook geen subsidies niet meer kregen. En, is dat een moment dat je gemerkt hebt van... Ik kan niet van binnenuit die instelling veranderen?
Ja. Met Undivided, we waren in 2018 begonnen met... verschillende thema's die eigenlijk... in andere universiteiten in de wereld ook al besproken worden. Op dat moment en nu nog altijd besproken werden door studenten waarvan we dachten, dat is ook wel belangrijk om tot Leuven te brengen. Ja, omdat KU Leuven gewoon een gigantisch koloniale geschiedenis heeft.
Is dat?
Ja.
Ja.
Dat is het ding, veel mensen weten dat niet. En ik herinner mij dan dat ik... in de rechtenbib was, van de faculteit rechten in Leuven. En er zijn heel veel portretten in de gangen. En ik weet niet waarom. Die ene dag, ik was in de gang. Want die portretten zijn gewoon... They're in your face. Dus ja, ja. Ik was natuurlijk... Ik kijk daar gewoon naar, maar je bent niet
Het is ook wel een manier van de universiteit om trots uit te stralen wat ze wil zijn. Ja. Hè? Ja.
In één bepaald portret valt me op. En dat was een professor... Ik ben zijn naam vergeten. Maar ik denk dat het wel in die manifesto staat die we hebben geschreven. En ik zag dan... koloniaal rechts onder zijn naam staan. Ik dacht van, oh my god, oké. Dat was dus een professor die eigenlijk gewoon alles rond koloniaal recht heeft onderzocht en waarschijnlijk ook gedoseerd. En ook, want dan ben ik ook wel natuurlijk gaan onderzoeken daarna. Die heeft ook belangrijk advies bijvoorbeeld gegeven aan de staat over hoe dat zij alles juridisch konden uitwerken. Ja. Om kolonisatie eigenlijk mogelijk te maken als Belgische staat.
Ja, ja.
En dat deed me wel nadenken van,
Ja, de universiteit als neutrale plek die gewoon op zoek is naar kennis, kleurloos.
Ja.
Ja, dat toch wel een beetje...
Dat vormt wel je universiteit. En dat vormt ook het inhoud van je cursussen, sowieso. En dat deed me denk ik wel meer nadenken over het belang van decolonisatie in het onderwijs. Omdat decolonisatie natuurlijk al gaat over het wijzigen van onze vertrekpunten van kennis.
Ja.
Want alles wat wij als vertrekpunt van kennis zien, is zo westers en Europees.
Ja.
En daarbovenop gaan we dat als neutraal
voorstellen.
Dat is dus eigenlijk wat decolonisatie binnen de academische wereld wil veranderen.
Ja.
En ik was dan aan het spreken met geneeskundestudenten bijvoorbeeld. En dat ze aan het spreken waren over hoe als zij leren over huidziektes, dat ze dan in hun boeken zien ze alleen maar foto's van witte mensen. Dus je ziet ook symptomen van A, B, C of D zien zo eruit op het huid van iemand. Maar een bepaalde huidziekte kan totaal anders eruit zien op het huid van mezelf, bijvoorbeeld. Ja. En daardoor, dat is ook echt gewoon wetenschappelijk onderzoek over. Dat betekent ook wel dat bepaalde huidziektes die te genezen zijn, gewoon te laat ontdekt worden bij bijvoorbeeld mensen die niet wit zijn. En dan,
dat was ook het kost hele... letterlijk levens.
En ik denk ook dat was vooral interessant gewoon om te zien hoe dat decolonisatie anders eruit kan zien in iedere faculteit. Want toen was ik natuurlijk wel als student bezig, dan begin je daar echt wel over na te denken.
Als ik mij aan het inlezen was, vond ik zo gek. De reactie was zo op een... van de rector wat ging in de richting van... vrijheid van meningsuiting komt in het gedrang en dat soort grootspraak. En dan, als ik las wat jullie effectief geschreven hebben, dan wat ik daar vooral in las, was een vraag naar een verrijking. En zo... Ik las de vraag naar niet boeken schrappen, maar meer boeken.
Ja,
en niet minder doseren, maar nuance toevoegen aan wat er gedoseerd wordt. Hey, zo. En dat vind ik zo'n gek in dat er wordt zo... En het is eigenlijk vind moeilijk om daar geen kwaaie wil in te lezen, maar er wordt zo gefocust op... Ze willen een standbeeld weghalen, terwijl het meeste van jullie punten gaat over... Er is gewoon heel veel dat op de universiteit niet besproken mag worden. Kunnen we daar iets aan veranderen? Zo. Mogen we dingen toevoegen eraan? Of moet het zo schraal blijven als het nu is? Zo. En ik vind dat gek dat dat... Ja, dat is een slimme mens, denk ik, als je rector bent. Toch? Hey, daar ga ik toch vanuit. Ja. Dat die daar zo naar kijkt.
Ja, dat is ook zo... Uw punt is ook echt heel goed, eigenlijk. Want
dank je.
Maar als je als student in een bibliotheek gaat kijken, dan zijn de mensen die je eigenlijk... De boeken die je ziet, zijn geschreven door vooral mensen uit het Westen.
Mm-hmm.
En waarom is dat? Mm-hmm. Waarom kunnen wij dan niet andere auteurs dan ook daarbij toevoegen? Die niet alleen maar uit andere gebieden komen, maar ook gewoon met een andere invalshoek naar hetzelfde onderwerp kijken.
Mm-hmm. Super gewone.
Ja, dat is toch heel. Ja, maar ik denk, natuurlijk moet ik daar wel bij zeggen dat dit natuurlijk wel samenging met een hele beweging binnen de politiek, maar ook vooral vanuit universiteiten in de Verenigde Staten, denk ik dan, en dan ook in het Verenigd Koninkrijk, dat er dan heel veel professoren indien ze eigenlijk aangesproken werden over het inhoud van hun cursussen bijvoorbeeld. Dat veel professoren dan ook op hun achterste poten zijn beginnen te staan en hebben gezegd van, kijk, dit is cancelling. Mm-hmm.
Zich aangevallen voelen.
Ja, het begon eigenlijk allemaal ook. Ja. Het kwam samen op dat moment. Mm-hmm. En voor mij is dat nog altijd een... dat is voor mij nog altijd een heel fundamenteel verschil tussen iemand cancelen, wat in mijn ogen amper gebeurt.
Ik denk de mensen die zeggen dat ze gecanceld zijn, als we zouden kijken naar een inkomen bijvoorbeeld, voordat ze gecanceld zijn en daarna, dat de meesten daar gewoon keiveel geld mee hebben verdiend.
Ja.
Met te zeggen dat ze gecanceld
zijn.
Ja,
dus ja. Dat is zo een
ja. Pay the bills.
Ja, dat is zo... Dat was niet canceling, dat was vooral... Je wordt wel uitgedaagd over je wereldbeeld. Mm-hmm. En hoe dat je over dingen denkt. Mm-hmm. Je wordt daarover uitgedaagd.
En je bent dat niet gewend.
Nee,
dat
en
gebeurt
dat was
lang
het probleem.
Niet. Ja, ja, ja.
En dat is geen inperking van je vrijheid van meningsuiting. En zeker niet academische vrijheid. Dat is wel een oproep om na te denken over je vertrekpunt van kennis. En na te denken over het feit, over, je moet jezelf ook wel lokaliseren. In de meervoudige zin van het woord. Van, ja, hoe dat ik denk, hoe dat ik schrijf, waarover ik schrijf, hoe wordt dat geïnformeerd?
Je zou bijna zeggen, kunnen zeggen dat dat de kern van wetenschap is.
Ja.
Van het in vraag stellen van... Ja.
Ja, en ik denk dat dat heel veel mensen gewoon ongemakkelijk heeft gemaakt. En dan was het heel gemakkelijk om dan gewoon te kunnen zeggen dat een manifesto van met 10 eisen het probleem is. en niet per se...
Dat er een introspectie gedaan moet worden.
Ja.
Echt niet hoe je dat als witte man zelf wilt ergens. Zoals het idee van de kennis die je produceert of zo, of het werk dat je doet, als dat de noemer moet kunnen dragen dat het universeel is, het is toch een gigantische verantwoordelijkheid. Terwijl als je erkent dat het gewoon ook maar vertrekt vanuit je eigen perspectief. Ik bedoel, ik zou geen letter kunnen produceren als ik niet erbij zou kunnen zeggen van dit is ook maar gewoon wat ik denk.
Ja.
Want als je dat moet poneren met... Als dat daarna recht moet blijven als een soort van universele... Maar jongens, dat is toch... vind ik zo gek. Ergens vind ik dat ook zo bevrijdend aan het idee van het is ook maar uw perspectief.
Ja.
Dat geeft u ook de... Ja, dan mag je ook vrijer spreken of zo.
Ja, ik vind dat ook wel. En ik vind dat... Want daarmee wil ik ook niet zeggen dat bijvoorbeeld degene die dan wel... de decoloniale ideeën zijn ook niet de universele ideeën die ze zijn. Ze zijn ook maar bepaalde ideeën.
Mm-hmm.
Maar ze zijn wel legitiem. En ik denk dat het probleem vooral is dat dan die geponeerd wordt als zijnde niet legitiem. En ook, dat is ook echt iets dat wel binnen de academische wereld is gebeurd, dat die niet wetenschappelijk zijn. En dat is
wat
ook
wil
een
dat
heel
zeggen?
Groot
wanneer
probleem.
Is, ja, wanneer is het niet wetenschappelijk?
Ja, omdat het dan niet past in die norm die wel al gecreëerd is binnen de academische wereld. Maar natuurlijk, die norm is dan ook wel tot stand gebracht zonder rekening te houden met de decoloniale ideeën.
Kan ik daar een beetje... Nadia Fadil is hier op bezoek geweest en die vertelde dat het bijvoorbeeld in de antropologie dat wil zeggen dat er maar... Dat het zo bijna als het niet geschreven is op een bepaalde manier, dat het niet gebruikt wordt binnen de antropologie. Kan ik het zo
interpreteren? Ja, dat is ook zo inderdaad.
Het moet een bepaalde vorm...
Ja. Je moet bijvoorbeeld als iets echt historisch... belangrijk is of zo, dan moet het ergens op papier geschreven staan, bijvoorbeeld. Dat je moet het ergens kunnen lezen. Maar vanuit waar ik kom, bijvoorbeeld in Zimbabwe, heel veel geschiedenis wordt gewoon mondeling doorgegeven.
Ja.
Dat is een enorm belangrijk aspect van cultuur en van geschiedenis binnen bepaalde gebieden. Maar binnen een academische jasje is dat geen wetenschap.
Ja.
Ik zie ook heel veel mensen, bijvoorbeeld nu in de academische wereld, die ook wel onderzoek doen over die koloniale thema's. En dan hebben ze bewust ook bepaalde bronnen gebruikt in een artikel. Mm-hmm. Die voornamelijk uit een bepaald gebied komen, die misschien voornamelijk vrouwelijk zijn, omdat die mensen ook wel echt wel vorm hebben gegeven aan hun ideeën, die hebben vorm gegeven aan het artikel dat ze aan het schrijven zijn. Maar dan krijg je misschien soms zo die feedback van, ah ja, maar die ene auteur uit de Verenigde Staten, die heb je wel niet toegevoegd. Ja. Dan is dat zo van, ja, maar dat is net het punt dat ik daar eigenlijk geen beroep op heb gedaan. Op die persoon zijn of haar ideeën, maar wel op andere mensen die in mijn ogen belangrijk zijn om daarbij te citeren en die andere persoon niet.
Ja, en dan zie je hoe drukkend dat die geschiedenis is. Dat als iets tot stand is gekomen, bijna uitsluitend door een bepaalde groep mensen, dat beeld van hen ook zo blijft wegen op de wetenschap.
Ja, het bepaalt ook wie we als experts van bepaalde onderwerpen zien in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld als je zo Afrika-kenners hebt of zo, gewoon globaal gezien, dan zijn het vooral mensen uit het Westen. Mm-hmm. Maar dan denk ik, hoe kan dat? Dat kan toch, als je daar gewoon over nadenkt, dat kan toch niet? Mm-hmm. Ja, dat heeft me echt wel tot het denken gezet, te werken aan alles rond die kolonisatie. En niet alleen die koloniale ideeën natuurlijk zijn diegenen die dan zo een beetje scheef gekeken worden. Je ziet dat ook wel met andere ideeën, bijvoorbeeld intersectionaliteit. Want als Undivided hebben we ook heel veel rond intersectionaliteit gewerkt. Uh-huh. Omdat we dan zeiden van, kijk, de universiteit is een heel mannelijke plek. Uh-huh. Iedereen weet dat. Zelfs bij witte vrouwelijke medestudenten konden op dat punt zijn, waren ze het wel met mij eens. Maar het is nu ook wel zo, als we kijken, dat we vooral zien dat de vrouwen die er wel zijn, ze zijn wel zo goed als allemaal witte vrouwen.
Ja.
En ik denk dat het daar dan bij wel belangrijk is om ook wel op het intersectionele aspect te kunnen kijken.
Intersectioneel, dat bedoel je de combinatie van verschillende persoonskenmerken, zeg maar.
Ja, dus dat kan gaan over ras, maar dat kan ook gaan over socio-economische afkomst.
Ja.
Dat kan gaan over seksuele oriëntatie. Het zijn verschillende... Er zijn verschillende persoonskenmerken die op elkaar kunnen inwerken en ervoor kunnen zorgen dat je eigenlijk meervoudige discriminatie meemaakt. En daardoor eigenlijk veel meer risico ervaart. Mm-hmm. Veel meer risico maakt om niet in bepaalde plekken te kunnen komen.
Ja.
Omdat je nu eenmaal zoveel kenmerken hebt die ervoor zorgen dat je uitgesloten wordt.
Mm-hmm.
En ik merk ook wel bijvoorbeeld dat ik hoor soms ook wel andere professoren zeggen dat intersectionaliteit als theorie, dat is ook niet echt wetenschappelijk. En dus je ziet ook dat het ook op een gelijkaardige manier, zoals die koloniale ideeën, behandeld wordt binnen academische sferen.
Ja, ik vind dat moeilijk. Ik vind dat niet zozeer een moeilijk woord, maar ik vind dat wel zo'n... Het is geen mega wervende term of zo.
Nee.
En je snapt ook dat zo in activisme dat ene as ergens makkelijker is om te communiceren dan als je praat over meerdere assen en dan nog over de combinatie van meerdere assen. Maar in de kern is het ergens ook wel iets heel simpel of zo. Van, dus als je onderdrukt wordt omdat je vrouw bent en je wordt onderdrukt omdat je van kleur bent, dat als je en vrouw en van kleur bent, dat je waarschijnlijk meer onderdrukt wordt.
Die optelsom van die twee assen is wel groter dan...
Ja.
Alles apart, zeg maar.
Dat is socio-economisch ook nog een keer.
Ja.
En misschien ben je ook socio-economisch achtergesteld omdat je... Denk je, niet wetenschappelijk of wel wetenschappelijk, maar...
Ja, en dat is ook het ding. Dus dat is ook zo die frustratie die ik dan ook had van... uw argument is dat het niet wetenschappelijk is, omdat er nu niet voldoende onderzoek daarnaar gedaan wordt. Mm-hmm. Maar breng het dan binnen de wetenschappelijke arena...
Ja.
En maak het bespreekbaar.
Ja.
Voeg het toe in je curriculum. Ga het gesprek aan met je studenten.
Mm-hmm.
En gaan we dan maar beslissen.
Find out, ja. Het is ook wel daar dat je dan over je doctoraat over gaat, hè? Over non-discrimination law en dan intersectionaliteit in non-discrimination, als ik het goed begrepen heb.
Ja.
Ja, hè? Over de combinatie van die twee binnenin de Europese Unie.
Ja, het hele idee rond intersectionaliteit, dat is een... Ja, dat bestaat natuurlijk al heel lang. Maar dus in 1989... was Kimberly Crenshaw, zij is professor in de VS, aan Columbia en UCLA. Ze was een rechtszaak aan het analyseren. de Graffin Reed versus General Motors. En die rechtszaak ging eigenlijk over zwarte vrouwen die net na de burgerrechtenbeweging in de VS werden aangenomen in een autobedrijf. Mm-hmm. En je weet wel natuurlijk ook weer de burgerrechtenbeweging in de VS. Dat was ook wel een beetje gepaard met veel verandering rond niet alleen raciale gelijkheid, maar ook wel gendergelijkheid op dat moment zelf. Want er is ook wel op dat moment veel wetgeving dat aangenomen is, die eigenlijk discriminatie op basis van ras, maar ook op basis van gender, niet wettelijk maakte. Hè?
Ja.
En dus begon je eigenlijk te zien dat bedrijven stilletjes aan eerst witte vrouwen begonnen aan te nemen. En dan zwarte mannen begonnen aan te nemen. En dan als laatste zwarte vrouwen begonnen aan te nemen. Ja. Het is niet meer wettelijk, natuurlijk.
Ja.
En dus het bedrijf begon dan de laatste mensen die aangenomen waren te ontslaan.
Ja.
En dat zijn natuurlijk zwarte vrouwen.
Ja.
Die zwarte vrouwen die komen samen en die zeggen van ja, dat is een probleem. Dus we willen hiervoor naar de rechter trekken en we willen specifiek duidelijk maken dat wij gediscrimineerd zijn op basis van het feit dat wij zowel vrouw als zwart zijn. Dus ras en genderdiscriminatie tegelijkertijd.
Ja.
Ze gaan naar de rechtbank. De rechter zegt, in eerste instantie is er discriminatie op basis van gender.
Ja.
Ze kijken naar wie in het bedrijf werkt. Ja, er zijn witte vrouwen die daar werken. Dus nee, er is geen genderdiscriminatie. In tweede instantie...
Het is gelijk een slechte mop die uit het van het feit.
In tweede instantie is er discriminatie op basis van ras.
Ja.
Ah nee, dat zijn zwarte mannen die werken daar. Ja. Dus, jullie als zwarte vrouwen... Ja, jullie kunnen geen super voorrecht uit het recht putten. Dat bestaat niet, die intersectie die jullie hier proberen duidelijk te maken, dat bestaat niet. We kijken naar ieder grond afzonderlijk. En als ik dat doe, zie ik geen discriminatie op basis van die twee gronden apart. Wat natuurlijk wel waar is, maar dat is niet wat de vrouwen zeiden. Mm-hmm. En dus was Kimberly Crenshaw die rechtszaak aan het analyseren. Ze schreef daar een artikel over in 1989... En er was niet veel te doen daar rond. In 1989, laten we het zo zeggen.
Andere zorgen.
Ja. En toen is er dan in 1996 dat Zuid-Afrika hun grondwet, hun finale grondwet, hebben geadopteerd. En daarin, als een kernelement van hun grondwet, is er ook wel het aspect rond intersectionaliteit.
Oh ja, echt?
Ja. Dus
cool.
Natuurlijk alles na apartheid. It makes sense. Maar dat was wel echt... Veel activisten in Zuid-Afrika hebben ervoor geijverd en heel hard ervoor gewerkt om ervoor te zorgen dat intersectionaliteit een belangrijk onderdeel is van de grondwet in Zuid-Afrika. Dus dan begin je eigenlijk binnen de juridische wereld een beetje meer beweging daarom te zien.
Ja.
En zeker de laatste 10-20 jaar is het gewoon...
Mm-hmm.
Een heel grote beweging om alles rond intersectionaliteit wel is veel belangrijker geworden.
Ja.
Maar, waarom onderzoek ik dat dan? Want ja, het is toch zo populair.
Mm-hmm.
De term is populair. Maar binnen het recht zelf, zeker binnen de EU, is het wel zo dat het heel moeilijk is om het toe te passen. En het probleem dan natuurlijk erbij is dat het EU... Antidiscriminatie, die richtlijnen daar rond, die zijn wel gebaseerd op een single access framework, zoals ze dat zeggen. En dat wil dus zeggen dat die rechten zal ieder grond afzonderlijk onderzoeken.
Ja, zoals in 89 eigenlijk nog.
Ja. En dat is dus eigenlijk wat de EU
heeft. Dus een General Motors case vandaag in de Europese Unie zou behandeld worden zoals ze in 89 behandeld werd.
Ja.
Zijn de We kijken naar de vrouwen, die zijn er. We kijken naar kleur, dat is er.
Ja.
Dus zwarte vrouwen, je hebt geen...
Je hebt geen punt om te staan. Met een bijkomende moeilijkheid erbij ook, dat binnen de EU veel van die richtlijnen zijn zo hard versnipperd. Je hebt zo bijvoorbeeld één Framework Directive, heet het dan.
Mm-hmm.
En het is in 2000 aangenomen. En die Framework Directive bestrijdt dan discriminatie op basis van religie, seksuele oriëntatie, leeftijd, maar dan alleen maar op vlak van tewerkstelling.
Ja.
Ja? En het probleem dan ook, en dus je hebt verschillende richtlijnen die zo zijn, die allemaal zo verschillende discriminatie op basis van verschillende gronden beschermen en in verschillende gebieden. Dus het kan gaan over onderwijs, het kan gaan over tewerkstelling, huisvesting.
Ja.
Het is allemaal een beetje...
Patchwork.
Ja, patchwork eigenlijk. Een heel mooie manier om het te zeggen. Echt. Maar dat zorgt er wel natuurlijk voor. Zorgt er wel natuurlijk voor dat... bijvoorbeeld 2 weken geleden of zo was er een Belgische vrouw. Haar rechtszaak is voor het Hof van Justitie gekomen. Een Belgische moslima die een stageplek zocht binnen België. En ze draagt een hoofddoek en die persoon in het bedrijf zegt, ja, maar ik kan die niet aannemen, omdat we hier een neutraliteitsreglement hebben. Als je hier echt wil komen je stage doen, dan moet je je hoofddoek uitdoen. En dus, eigenlijk als je naar zo'n geval kijkt, dan kan je zeggen van, dit is discriminatie op basis van religie. Mm-hmm. En heel vaak, als je rechtszaken bekijkt, ze zullen voornamelijk aanvoeren van, ik argumenteer dat de discriminatie op basis van religie is.
Ja.
Maar je kan ook zien dat die discriminatie ook wel ingegeven is, niet alleen door religie, maar ook wel op basis van gender.
Ja.
En in sommige gevallen ook op basis van ras.
Mm-hmm.
Dus je zou eigenlijk die 2 of 3 assen tegelijkertijd moeten bestuderen om te kunnen begrijpen op welke manier dergelijke neutraliteitsreglementen eigenlijk ze worden geschreven. Ze lijken op het eerste zicht neutraal, omdat ze wel op iedereen van toepassing zijn. Hè?
Ja, ja.
Het lijkt zo.
Maar als je ziet wie dat ermee getarget wordt, en je begint echt te kijken, dan is het niet een moslimman die geen stageplek zal vinden.
Voilà.
Het zijn alleen...
Ja. Ja, ja. Maar als je het alleen maar vanuit het as van religie bekijkt, dan ga je niet kunnen begrijpen op welke manier dat het wel effecten heeft, specifiek op moslimvrouwen. En hoe dat je wel gender plus ras er ook bij moet betrekken om dat wel te kunnen zien.
Mm-hmm.
En het probleem, als we dat dan in dit fictief geval in de rechtszaak voor het Hof van Justitie zouden moeten brengen.
Mm-hmm.
Stel je voor, ik ben dan een moslimvrouw die een hoofddoek draagt en ik breng mijn zaak voor het Hof van Justitie. Dan moet dat onder de Framework Directive. Maar die beschermt alleen maar op discriminatie op basis van religie, leeftijd, seksuele oriëntatie, op vlak van tewerkstelling.
Ja.
Maar dan kan ik al die assen van gender en ras er niet bij betrekken.
Los van het feit dat je maar single access hebt, waardoor je eentje moet kiezen.
Ja, dus dat is een bijkomende moeilijkheid binnen de hele context. Omdat al die richtlijnen zo versnipperd zijn.
Het zou dan ook wel een gigantische vereenvoudiging kunnen zijn. Ergens niet, als je dat patchwork begint op te lossen en je begint te gaan naar iets wat intersectioneel is, waarbij dat meerdere assen mogen gecombineerd worden. En dat die assen dan ook in verschillende contexten kunnen toegepast worden. Dat het niet enkel in werk of in huisvesting of in... Maar dat het in al die... Het zou ook wel een veel eenvoudigere wetgeving kunnen zijn.
Ja, dat is natuurlijk wel... Allee,
ja.
Als onderzoeker krijg je wel de ruimte om idealistisch te zijn.
Geen water bij de wijn.
Ja, het is dat.
Beter.
Ik kijk naar mijn onderzoek zelf. Ik ga dus kijken naar het Hof van Justitie. En om te onderzoeken van, we hebben begrepen wat het probleem is binnen de EU. Maar hoe kunnen we het oplossen?
Ik vind dat wel echt een veel... Ik vond het super excited van ons over praten. Omdat ik zo denk, het is niet dat je zo 1 as erbij pakt. Maar met de ambitie die je nu zet, is zo van... Ja, ik weet niet. Het is ineens voor een hele grote groep mensen dat je zo... probeert om het beter te maken of zo. En om het to right the wrongs. Vind ik wel cool eraan. Ja, wervend. Zo.
Ja, het is heel interessant, heel. Ja. Maar ik ben nog in de beginfase daarvan. Dus. Ja.
Weet je, gewoon binnen 5 jaar weer langskomen.
Ja.
Ja.
Hopelijk heb ik het dan afgerond.
Ja, of dan komt er zo wat hier vertellen over hoe verschrikkelijk dat de maas is. Die wisten, dan gaan we dat fixen.
Nee.
Heel cool, heel cool. Ik ben echt blij dat je er langs geweest bent.
Ja,
echt
dank heel je wel vet. Voor de
daarom een nerd noemen. Geen enkel probleem daarmee. Ik vind dat een mooi woord. Maar voor mij gaat er weinig boven om iemand zo verstandig als Nozizwe zo, ik weet niet, uitgebreid en op het gemak aan het woord te horen. Ik vind dat zo... het is gelijk dat ik mijn hoofd in een kom bruiswater steek. Zo, dat knettert zo een beetje. Hetgeen wat ik daar allemaal van bijleer terwijl dat hij aan het praten is. Ik word daar blij van. Zo simpel is het. Als dat voor u ook zo is, dan hebben wij waarschijnlijk jouw geld nodig om dit te kunnen blijven doen. het is een, ik zeg het een beetje grappig, maar het is geen mop. Hè. We kunnen dit alleen maar maken omdat mensen zoals u beslissen om ons een klein beetje geld te geven per maand, zodat wij dit kunnen blijven doen. En dat wij mensen zoals Nozizwe kunnen blijven uitnodigen. Denk je van, misschien is dat wel iets voor mij? Surf dan even naar onze website op zwijgendeschinoptie.be/steun. Kan je de verschillende manieren vinden om ons te steunen. Ik wil u graag bedanken sowieso om te kijken en om te luisteren. En ik mag ook niet vergeten om Olga van Supergoods te bedanken. Want het is dankzij haar dat ik hier zo in deze hele mooie trui aan tafel kan zitten. Dus dank u Olga en dank u.